maar ik had u vorige week beloofd dat we deel 2 gingen doen. Van de zoekende vader. Amen. Open ons hart vandaag, Vader. Halleluja. Om uw hart te leren kennen. Halleluja. De zoekende vader. Ik ga... ik ga terug beginnen vanaf vers 20. Dat kennen we nog, hè. De jongste zoon die zijn erfenis verzilverd en allemaal verkwanst. Daar hebben we het vorige week over gehad. Gaan we naar volgende, vers 14. En hij komt bij de varkens terecht, hè. Je kent het, vers 19. En hij denkt, oh, in mijn vaders huis, hè, daar is eten. Daar hebben we het vorige week allemaal over gehad. En dan zullen we even verder lezen. Hij vertrok meteen, ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden, rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. Vader, zei zijn zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. En vader zei tegen zijn knechten, haal vlug het mooiste gewaad, trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger, geef hem sandalen, breng het gemiste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden en ze begonnen feest te vieren. Amen, tot hier hebben we vorige week over gehad. Amen. En dan lezen we even verder, want er is ook nog een oudste zoon. En de oudste zoon was op het veld. En toen hij naar huis ging, en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. En hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. En de knecht zei tegen hem, uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Hij werd woedend, wilde niet naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten, trachtte hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader, al jarenlang werk ik voor u. Nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg. En u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemiste kalf geslacht. Zijn vader zei tegen hem, mijn jongen, je bent altijd bij me. Alles wat van mij is, is van jou. Maar hoe kon het toch niet anders dan feest vieren en blij zijn? Want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. Amen. Kunnen we nog even bidden? Bid voor uzelf, dat de Heer mag openbaren wat hij moet openbaren naar u vandaag. In Jezus' naam. Vader, laat mijn hart, halleluja, kneedbaar zijn, Heer. Laat mijn hart oren hebben om te horen, Heer. Wat u wilt dat ik hoor vandaag, Heer. Spreek duidelijk in Jezus' naam. Amen. Fantastische parabel. Een waar je zoveel kunt uithalen. Het maakt natuurlijk deel uit van verschillende parabels. In een reeks van 3 parabels waarin de Heer duidelijk wil maken dat het hart van God uitgaat naar datgene wat verloren is. Ja, hij beeldt het uit in een herder die een schaap verliest. En hij gaat achter, hij laat de 99 achter en hij laat... achter en hij gaat op zoek naar die ene. Hij beeldt het uit als een vrouw die 10 drachmen heeft en 1 daarvan is ze verloren en ze zoekt heel het huis door. En ze vindt en ze roept dan heel de buurt bijeen om feest te vieren. Telkens gaat het over iets dat gevonden wordt en er wordt feest gevierd. Hier ook weer met de verloren zoon. Je moet weten, Jezus sprak naar een publiek, hè, gemengd van tollenaars, zondaars en dan de fariseeën en de schriftgeleerden, hè, de bijbelkenners. En de bijbelkenners, zij waren van het gedachte van al die tollenaars zijn onrein, ze hebben iets verkeerd gedaan, waardoor dat ze vervloekt zijn. Ze zijn uit de genade en de gratie van God gevallen. We mogen er geen contact mee hebben, want ze zijn onrein en dan worden wij ook onrein. En dat is dus de gedachte die God doorheen Jezus wou corrigeren. Hij wou met deze parabel aantonen, het hart van de vader voor datgene dat verloren is. En in dit geval waren in deze parabel waren er 2 zonen die verloren waren. We focussen ons vooral op die jongste zoon, die zijn erfenis heeft verkwanst. En we kunnen ons daar iets bij inbeelden, zeker als we al lange tijd in de kerk zitten. Dan denken we, oh ja, dat zijn degenen die er buiten zitten. Dat zijn degenen die op straat leven, zijn degenen die leven en hun leven verkwisten en ze denken niet aan God. Of dat zijn er die in de kerk hebben gezeten en die zijn dan van Gods pad afgedrift. Ja, die kennen we. Maar er is ook nog iemand die je misschien gaat hopelijk herkennen na mijn boodschap. En dat zijn degenen die in de kerk zitten. En die representeren eigenlijk de oudste zoon. Hè? We focussen graag op de jongste zoon, maar de parabel gaat ook over de oudste zoon. Beide zijn verloren. De jongste en de oudste, beide zijn verloren. Oh, beide, maar de ene zit toch in het huis van de vader. Ja, hij werkte wel in het huis van de vader. Maar hij kende het hart van de vader niet. Amen. Beide waren verkeerd. En kende het hart van de vader niet. En de oudste broer verraadt eigenlijk een heel gevaarlijke mentaliteit. Hij denkt dat hij juist zit, maar eigenlijk kent hij God niet. En dat is nog erger dan dat je bij de varkens zit en op de een of andere manier toch terug wilt naar het huis van de vader. Beide zijn eigenlijk verkeerd. Beide hebben een nieuwe openbaring nodig, amen, van de goedheid en de genade van God. De oudste broer hier probeert de vader en zijn toekomst eigenlijk te manipuleren door te werken voor hem. Hij ziet niets mis met zijn leven en heeft ook geen reden om mee te gaan feesten, want hij denkt voornamelijk aan zichzelf. Hij denkt niet aan zijn jongste broer die is teruggevonden en mee gaan feesten. Nee, hij denkt voornamelijk, hey, en ik dan? Wat met mij? Ik werk hier al jaren. Ja? Amen. En daar gaat mijn preek vandaag over, over de oudste zoon. Hè, de oudste broer. Jezus zegt op het einde, in vers 30, hij was verloren en is teruggevonden. En verloren zijn betekent niet noodzakelijk dat je elk gebod van God hebt overtreden. De oudste zoon zei met een zekere trots dat hij al veel jaar in dienst was en nooit had hij een gebod van zijn vader overtreden. En toch was hij verloren. Toch kende hij de vader niet. Je kan je houden aan elk regeltje. Je kan je houden aan elke standaard van de kerk. Maar God kijkt verder dan dat. Amen. Waarom hou je aan die regeltjes? Waarom doe je de dingen die je doet? Want je kan gehoorzaam zijn, zoals de oudste broer, om zelfzuchtige redenen. Je kan gehoorzaam zijn omdat het nu eenmaal van je wordt verwacht. Je kan zaken doen in de kerk, voor God, omdat je nu eenmaal een laag zelfbeeld of weinig zelfvertrouwen, weet ik veel welke motivatie kan zijn in je hart. Je doet het misschien voor aandacht voor anderen, je doet het misschien voor goedkeuring van anderen, maar God ziet er allemaal doorheen. Amen. Hij weet waarom dat je het doet. Halleluja. Maar hij wil openbaren vandaag dat de positie die je bekleedt in zijn huis, je zit niet in zijn huis omdat je erin werkt. Amen. Je zit in zijn huis omdat hij de prijs heeft betaald voor jou om daar te mogen zijn. En nu dat we eenmaal in het huis zitten van onze vader, dan kunnen we maar beter met een vreugdevol hart voor hem werken. Amen. Het oude broersyndroom noem ik het. Het zit in vele kerken. Mensen die zich houden aan de religieuze regeltjes. Maar wanneer er een situatie ontstaat in hun leven die buiten hun controle ligt, want ze hebben graag controle, hè? Ze hebben graag controle over wat ze doen. Maar als er dan iets gebeurt in hun leven dat buiten hun controle om ligt, dan komen er zaken naar boven die dat ze eigenlijk niet wisten dat er was, zoals in het geval van de oudste broer. Er is een situatie, hij dacht, ik ben eindelijk af van die jongste broer, wat voor een loser is dat, en heeft hier mij armer gemaakt, met mijn vader geaffronteerd, mij belachelijk gemaakt voor heel de gemeenschap, door zo te gaan leven, nu komt hij terug. Nee, hij was jaloers, hij was bitter, hij was kwaad. Er kwamen zaken naar boven, waarvan hij waarschijnlijk niet wist dat er in zijn hart lagen. En dat is hetzelfde met vandaag christenen die mentaliteit hebben, die hun ware aard komt naar boven wanneer dat er dingen gebeuren, zaken gebeuren in hun leven waarvan ze dachten of gehoopt hadden dat ging gebeuren, maar gebeurt niet. En ik heb gebeden, vader, en ik heb gevast en ik heb dit en dat gedaan. Al die zaken voor u. Ik kom hier elke zondag, kom ik hier altijd zingen. Ik kom hier altijd aan bidden. Ik geef geld in die blok. En dingen is nog altijd ziek. En mijn dochter heeft dit. En mijn zoon heeft dit. En er gebeuren zaken die ik dacht dat niet ging gebeuren, maar toch gebeuren. En we zeggen het niet met zoveel woorden, maar er is teleurstelling. Er is bitterheid dat begint op te bouwen. Amen. Iemand met een oudere broer mentaliteit kan niet goed omgaan met de tegenslagen in het leven, omdat hun gehoorzaamheid is gericht op resultaat. En ik zal nog eens zeggen, hun gehoorzaamheid is gericht op resultaat. Zolang ik resultaat zie van mijn acties, blijf ik mijn acties herhalen. Maar vanaf het moment dat ik geen resultaat meer zie, ga ik toch wel in vraag beginnen stellen of mijn gehoorzaamheid aan Gods geboden nog wel de moeite waard zijn. Amen? Snap je wat ik wil zeggen? Amen. De mentaliteit is resultaatgedreven en niet liefdegedreven. En daar is een verschil tussen de twee. Ja, wanneer jouw motivatie en jouw mentaliteit en hetgeen dat jou drijft alleen maar resultaatgedreven is naar uzelf toe en niet liefdegedreven vanuit God naar anderen toe, en het maakt niet uit wat anderen daarmee doen. Ja, als ik mijn liefde geef, amen, de Heer zegt, geef maar verwacht niet iets terug, want dan heb je gegeven met bijbedoeling. Ja, maar jongen, ik kan niet zomaar mijn goede kant laten zien aan die persoon. Hè. Je gaat ze misbruik maken van mij. En ik snap dat er is een zeker moment dat je natuurlijk dingen, zaken moet blokkeren en zo verder. Maar we geven ten eerste allemaal vanuit ons hart in de verwachting. Eerst en vooral, God heeft gegeven aan mij zonder bijbedoelingen. En hij verwacht van ons om het door te geven. Want dat laat zien wat we hebben ontvangen van God. En hoe dat we dat doorgeven. Amen. Laat zien van waar dat de oorsprong komt. Is het resultaat gedreven? Is het voor mezelf? Of is het liefde gedreven vanuit God en geven we het door? Amen. Ik heb ooit het verhaal gelezen van een zekere Elizabeth Elliot. Hij is de vrouw van een bekende evangelist, Jim Elliot. Dat is ergens in de vorige eeuw, in de jaren 40, 50. En zij beschrijft het verhaal dat ze heeft gelezen in een apocryfe literatuur. Apocryfe literatuur, dat is eigenlijk buiten de Bijbel om. Daar staan ook zaken in die zijn niet goddelijk geïnspireerd, maar er staan wel interessante parabels in. Het gaat over Jezus die vroeg aan zijn leerlingen om een steen te dragen en mee te nemen. Nu, nogmaals, dat is niet in de Bijbel. Dat is gewoon maar een parabel dat waarschijnlijk één iemand heeft verzonnen of ergens opgeschreven. Maar het geeft wel goed weer wat ik probeer te vertellen. En dus Jezus vroeg aan zijn leerlingen om een steen mee te dragen en mee te nemen. En Petrus, hij kent Petrus, nam een kleine steen, want hij dacht van, ja, zo'n grote steen, dat moet je niet meedragen, dat is veel moeite. Maar Jezus had niet gezegd van hoe groot die steen moest zijn, neem gewoon een steen mee, ja, draag die mee, volg mij. En toen het middag was en ze moesten eten, iedereen moest zijn steen meebrengen, en Jezus verandert de steen in brood. En Peter had een klein steentje meegebracht, want hij dacht, ja, niet te veel moeite doen, hè? En dus Peter, zijn steen was klein, dus hij had een klein brood, hij had dus een kleine lunch, ja? Jezus zei de volgende dag, neem weer een steen mee en volg mij. Hè? Juist als vorige keer, Peter zegt, ah, mij gaan ze niet meer liggen hebben, hè? Ik pak een grote steen, want als het middag komt, dan heb ik honger. Hè? Dus hij de hele dag aan mij zult met een grote steen, want hij dacht, nu ga ik zeker geen honger lijden. Hè? Nam het op zijn rug, het was pijnlijk, maar hij dacht, dit wordt een fantastische lunch. En tegen de middag kwam Jezus weer langs de rivier en hij zei, neem je steen en werp hem in de rivier. En volg mij. En Petrus zat daar met zijn grote steen. En hij wist niet goed wat doen en hij was teleurgesteld, een beetje kwaad. Want hij had gehoopt dat die steen in brood ging veranderen voor zijn maag te vullen. Maar nee, hij moest het ineens weggooien. En Jezus zei, weet je niet wat ik je heb opgedragen? Jij moest me volgen. Dat is alles. Voor wie heb je die steen gedragen dan? Waarom heb je die steen gedragen? Ik zei, pak je steen en volg mij. En dat toont, hè, wanneer je dingen doet, zaken doet voor God, ben je resultaat-minded. Van, ik heb mijn lunch nodig, ik kan maar beter grote steen dragen, ik kan maar beter goed mijn best doen voor God, dan krijg ik meer terug. Of doen we gewoon wat de Heer ons vraagt en we laten de results en de resultaten over in zijn handen. En we bidden, Vader, ook al is het niet wat ik heb gehoopt, laat mijn hart vrij zijn van aanstoot. Laat mijn hart vrij zijn, Heer Jezus. Van bitterheid en kwaadheid. En zo vinden we het in Lucas 15. Kan je even teruggaan vers 29? Die oudere broer heeft die resultaatgedreven mentaliteit. Hij zegt al jaren, oh vers 29. Dus er is feest. Hij was aan het werken op het veld. Hij was aan het werken op het veld. Hij was dat bezig. En hij hoort daar ineens geluid en hij vraagt, wat is er gaande? Uw jongere broer is terug. Hij was dood, maar is gevonden. Het gemest kalf is... Gemest kalf? Toch niet. Ding is, ons Dora. Die zit ik al een jaar te mesten. En voor die geluiperd, voor die loser. Al jarenlang werk ik voor u. Nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg. Zijn de fariseers. En u hebt mij zelfs nooit een geitenbok gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen, die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Hij wist blijkbaar wat er gaande was in het leven van zijn jongere broer. Hij wist blijkbaar, dat is een detail, nooit opgevallen. Maar hij wist blijkbaar, die jongere broer van mij, die heeft zijn vermogen, die zat ergens daar in Sodom en Gomorra. Dat was al lang vernietigd, maar bij wijze van spreken. Ja, ik heb die verhalen gehoord. Hij heeft er niks aan gedaan, hè. De oude broer is er nooit naartoe gegaan om te zeggen van, zeg maat, wat ben jij bezig? Onze papa is kwaad, onze papa is teleurgesteld. Kom toch terug, wat zit jij hier te doen? Hij houdt van u. Hij genade van u. Als je terugkomt, hij gaat u niet... Niks daarvan, hè. Hij heeft het allemaal gehoord, maar trok hem allemaal niet aan. Als het maar voor zichzelf goed was. En dus hij hoort dat feestgedruid, maar zijn oudere broer complex, geestgedreven, waarvan hij heeft een superioriteitsgevoel over anderen. Ze oordeelen snel omdat ze gefocust zijn op hun eigen werk, omdat ze gefocust zijn op hun eigen goedheid. En hij noemt hem zelfs niet broer. Hij noemt hem vers 30. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen. Het verraadt die mentaliteit. Hij was niet geïnteresseerd in het lot van zijn broer. Hij was alleen geïnteresseerd in zijn eigen status, zijn eigen stand. Dat gebaseerd is op zijn werken. Hij dacht dat hij beter was dan zijn jongere broer. Want hij ging tenminste niet naar de hoer. Hij bleef tenminste in het huis van zijn vader. Hij werkte tenminste jaar in, jaar uit voor zijn vader. Maar hij kon niet zien hoe slecht zijn eigen hart was. Amen. Wat die jongste broer deed was niet goed en het was zondig. Maar de oudere broer was even verloren als de jongere. Amen. Want waar was de vreugde om in het huis van de vader te mogen vertoeven? Amen. Waar was de vreugde om daar te mogen zijn? Waar was de vreugde in zijn hart wanneer zijn vader vreugdevol was? Wanneer iets dat verloren was, teruggevonden was? Hij reflecteerde niet het hart van de vader. En dan ben je even verloren. Als degene die niet in het huis zit. Amen. Hij zag het als een werk, als een slaaf. Is het niet opvallend? De zoon komt terug, hij zegt van, ik wil uw zoon niet meer zijn, het hoeft niet, ik wil ervoor werken, ik wil een knecht zijn. En de vader zegt, niks van, geen knecht, jij wordt mijn zoon. En zijn oudere broer, die denkt dat hij de zoon is, maar hij gedraagt zich als knecht. En hij werkt daar de hele tijd voor. En hij werkt eigenlijk als een slaaf voor zijn eigen. Hij denkt dat hij voor de vader werkt om iets af te kopen en te manipuleren. Maar hij denkt dat hij zoon is, maar is eigenlijk de knecht. En de andere denkt dat hij de knecht is, maar wordt behandeld als de zoon. Amen, dank je Jezus. Wanneer jij christen bent, omwille van wat je denkt eruit te krijgen, dan ga je het niet lang volhouden. Wanneer je probeert te houden aan al die geboden en de zaken die je mag doen en niet mag doen en je ziet het als een lijstje dat je moet afvinken, dan ga je vreugdeloos worden en ga je identiteit vinden hoe goed je bezig bent of hoe slecht je bezig bent. Amen. Als je een oudere broer mentaliteit hebt en je bent de hele tijd aan het werken, maar je doet het met de verkeerde motivatiereden, je hebt geen vreugde in je hart. En je vindt je beter dan de anderen, je kijkt neer op anderen, ook al ga je het misschien niet met zoveel woorden zeggen, maar het is wel in je hart. Je gaat vreugdeloos worden. En je identiteit gaat gebaseerd zijn op je eigen werken. En niet afhankelijk van wat God heeft gedaan voor je. En voor veel christenen is het een zwaar leven, hè, dat christelijk leven. In deze ongoddelijke wereld. Zware vervolgingen, zware verleidingen. Kunnen het amper volhouden, omdat het allemaal wordt aanzien als een werk. Een vreugdeloze opdracht. En als ik lang genoeg werk en als ik hoop vol te houden, hopelijk komt hij terug voor mij. Ik heb gehoord van een andere pastor en zijn schoonmoeder zit van, jongs af aan, of dat is zijn moeder, ja, maakt niet uit, van jongs af aan in de kerk. Hij heeft de Heilige Geest, ze heeft de Heilige Geest ontvangen van Jozef aan. Hij is gedoopt en ze is nu 80. En ze heeft onlangs toch tegen haar schoonzoon gezegd, oh, ik hoop dat de Heer goed is voor mij en dat hij terugkomt voor mij. Ik hoop dat ik bij in de rapture ga mogen opgenomen worden. En dan denk ik, hij zei dat ook, 80 jaar of hoe lang zit al in de kerk, hè? En dan de mentaliteit van, oh, ik hoop dat ik goed genoeg, ik hoop dat ik erbij ga zijn, ik hoop dat ik bij hem mag vertoeven. Dat moet de zekerheid zijn. Amen. Geloof is niet van, oh, ik hoop dat hij terugkomt op een goede dag. Hè? Dus de Marianne, ik hoop dat hij terugkomt op een morgen, dat ik goed gezind ben en dat ik de avond van tevoren niet te veel verkeerde gedachten heb gehad, want dan heb ik me niet meer kunnen bekeren. En dan ben ik er niet bij. Oh, als dat uw gedachte is van de redding, dan zijn we allemaal hopeloos verloren. Dan is er geen hoop voor mij. Dan is er geen hoop voor u waarschijnlijk ook niet. Want als je zeker moet zijn dat je vergeven bent bij elke verkeerde gedachte dat je in je gedachten komt. En hopelijk zit je niet in de cinema, want dat dachten ze vroeger. Hè? Zie dat je niet naar de cinema gaat. Hè? En ga niet naar een of andere actiefilm kijken. Hè? Want als je dat geweld allemaal ziet en de Heer komt terug bij de rapture, je blijft zitten in je cinema. En zo maakten ze mensen bang om niet naar de cinema te gaan. En veel mensen is daarbij gebleven. Ja? En dus gaan ze niet naar de cinema. En je kunt dat vertalen in eender welke context. Hè. Cinema, ga niet naar de schaatsring. Ga niet naar weet ik veel ongoddelijke plaats dat je niet mocht zijn. Want als je daar mocht zijn nu. Ik snap wel wat dat ze proberen te doen. Ze proberen mensen zekere levensstijl aan te leren. Maar je kan een mens geen levensstijl aanleren. Je moet een identiteitscursus geven. Amen. Je moet ze geen levensstijlcursus geven. Je moet ze een identiteitscursus geven. En laat God hun wel de details van hun leven gaan invullen op basis van wanneer dat ze beseffen wie ze zijn in Christus. Amen. Want elke mens heeft andere, hoe moet ik het zeggen? Natuurlijk zijn er dingen in het woord die zwart-wit zijn. We doden niet. We stelen niet. We doen al die zaken waar dat zwart op wit staat in het schrift. Amen. Maar er zijn zoveel grijze zones. Amen. En laten we de Heere dat laten invullen. Amen. Want sommigen die binnenkomen zijn jaren en jaren aan de fles. Amen. Ze zijn dronken geweest. Ze hebben een alcoholverslaving. En ze proberen nu af te kicken. Ze proberen nu afstand te doen. Dan is het best dat ik niet tegen die mens ga zeggen van, oh, het is oké dat je af en toe een beetje drinkt. Dat mag. Jezus heeft water in wijn veranderd. Hè? Dat is allemaal geen probleem, doe maar. Voor die mens zou dat een uitnodiging zijn. Een deur dat wordt opengezet van, oh ja, mag dat? Oh ja, lekker, ja, want ik was vroeger verslaafd aan, maar ik ben toch wel blij om te horen dat ik toch nog een beetje mag drinken. En een week later is hij terug in de rehab. Amen, dus daar moet je voorzichtig mee zijn. Amen. En het is waar, inderdaad, een beetje drinken is inderdaad goed voor uw maag. Hè? Zoals Paulus zegt tegen Timotheus. In welke context was dat? Wat was er juist gedronken? Amen. Dus het is voor iedereen een beetje. Voor mij is dat geen probleem. Ik heb nooit alcohol gedronken en ik ga ook nooit alcohol drinken. Het interesseert me niet. Maar moest ik één glas, een half glaasje, vermengd met weet ik veel wat? Het is wat het is. Amen. Voor mijn geweten zal dat niet tegen zijn, maar voor iemand die in een andere situatie terechtkomt, met een andere achtergrond, is dat een andere zaak. Snap je wat ik wil zeggen? Ik weet niet hoe ik erop ben gekomen. Maar zwart, waar zijn we? Amen. 1 Johannes hoofdstuk 4. Halleluja. Mensen die weten wie ze zijn in Christus, hebben geen last van het ouderbroersyndroom. Dat werken voor God ziet als slavenarbeid. Waarom? Omdat het resultaat gedreven is. Nee, ze zien het niet als werk, maar als een privilege. Mensen die weten wie ze zijn in Christus, zij zien werken voor de Heer niet als werk, maar als privilege. Het is wie ik ben. Ik mag het doen. Ik mag getuigen. Oh, ik moet getuigen. Nee, ik mag getuigen. Oh, ik moet naar de kerk. Nee, ik mag naar de gemeente komen. Oh, ik moet lief zijn tegen mijn broeder. En ik moet weer vriendelijk zijn. Ik heb geen goesting. Oh, maar dat is geen probleem. Amen. Halleluja. Geliefde broers en zussen, laten we elkaar lief hebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. En dat was wat de fariseërs verraden. Amen. Zij waren resultaatgedreven en zij waren alleen maar lief als ze er iets van zouden terug kunnen krijgen. En wanneer hun jongere broer terugkwam en was ze eigenlijk met open armen moesten ontvangen en lief hebben, Het verraadde hun mentaliteit. En het verraadde dat ze niet voortkwamen uit God, niet geboren uit God. Amen. Eeuwig leven is God kennen. Amen. En zijn Zoon Jezus Christus. Wanneer zie je dat je Jezus kent? Wanneer dat er situaties zijn in je leven? Wanneer dat er zaken gaan gebeuren in je leven die buiten controle zijn? En je reactie erop zal de vruchten in je hart... Je zal zien wat de vruchten in je hart. Jouw reactie op bepaalde onvoorspelbare situaties in ons leven laat naar boven komen... En dat is oké, stel dat er slechte dingen naar boven komen. Dat is oké, voelt u niet schuldig? Of soms is schuld wel een motivator om beter te doen, maar bid dan tot de Heer en zeg van, Heer, ik wist niet dat er dat op mijn akker zat. Ik wist niet dat er op die akker van mij, van mijn hart, dat er met vleeselijk zaad werd gezaaid en bitterheid komt naar boven en onvergiffenis en jaloersheid en kwaadheid komt naar boven. Vader, laat de liefde van God, laat vrede, laat rust... Laat de vreugde aan mijn opgroeien op mijn akker. Dank u, Jezus. Halleluja. En dat is de reden waarom God zaken toelaat in ons leven. Om naar boven te laten komen. Amen, wat er in ons hart zit. Dank de Heer ervoor. Amen, dank de Heer daarvoor. Stel je voor dat hij een oudere broer maar bleef werken in zijn huis. En hij wist niet dat hij verloren was. Hij dacht dat hij goed bezig was. En dat zijn jongere broer nooit wegging en terugkwam. Dat dat nooit was gebeurd. Dan had hij God nooit leren, had hij zijn vader nooit leren kennen. Dan was hij uiteindelijk verloren geweest. Hij zat wel te werken op de akker. Maar hij was niet binnen in de intimiteit. In de intieme kamers in het vertrek met zijn vader. Amen. Dank u, Jezus. Dank u, Vader. Halleluja. Sommigen doen werken niet uit liefde voor hun gebuur of broer of zuster, niet uit liefde voor God, maar voor zichzelf. Als een manipulatiemiddel. Ze doen het misschien niet expres of het is hun bedoeling niet. Het is gewoon iets dat ze hebben opgepakt uit de wereld. Maar onze God is niet van deze wereld. Amen. Hij doet niet de dingen zoals de wereld ze doet. Hij heeft een hemels koninkrijk en in het hemels koninkrijk gelden andere wetten. Wie daar de eerste wilt zijn, moet zichzelf zien als de laatste. Amen. Zij die verheven willen worden, amen, moeten zich eerst nederig maken. En te gepaste tijden, zegt de Bijbel, zal God ons, amen, verheven. Dank u, Jezus. We kunnen de armen kleden, maar toch niks met hun mee inzitten. Je kan geld geven aan goede doelen, en dat is goed dat je doet. Maar doe je uit liefde voor die mensen of voor God, of is het gewoon maar om ons geweten te sussen, dan kunnen we weer een maand verder... Denkende dat, ik heb toch mijn ding gedaan. Amen. Dank u, Jezus. Halleluja. Dank u, Vader. Halleluja. Dank u, broer, ook. Kan je komen helpen? Amen. Wanneer we de Heer aanbidden, wanneer we de Heer dienen, dan doen we dat niet in de gedachte van slaaf. Maar omdat je weet wie Hij is en omdat je weet wie jij bent. Halleluja. Wanneer de Heere ziet dat jij hem dient. Wanneer de Heere ziet wanneer jij hem aanbidt. In geest en in waarheid. Zonder bijbedoeling. Zonder van, Heer, zie mijn armen hier omhoog. Fix mijn situatie. Heer, ik ben u weer aan het aanbidden. En nu dat ik u aanbid, dan hoop ik dat die zaken in orde komen. Nee. Amen. Ik aanbid u, Heer, omdat u groot en ontzagwekkend bent. En het maakt niet uit wat er morgen gebeurt. Ik wil hier vandaag gewoon in uw aanwezigheid vertoeven. Want ik heb uw vrede nodig. Ik heb uw liefde nodig. Ik heb uw aanwezigheid nodig. Ik heb niet uw hand nodig vandaag. Ik heb gewoon uw gezicht nodig. Ik heb gewoon, halleluja, uw aanwezigheid nodig in mijn leven. En wanneer God dat ziet, wanneer God ziet dat jij alleen maar komt, amen, voor hem te aanbidden, halleluja. Wanneer God ziet dat je zonder bijbedoelingen werkt voor hem, dan gaat God u meer geven. En God, want hij weet, deze man of vrouw kan ik vertrouwen met meer, want hij doet de zaken niet voor zichzelf. Hij doet de zaken met het oog voor het koninkrijk. Amen. God geeft meer van zichzelf aan mensen wie hij kan vertrouwen met meer. Amen. Laatste Psalm 25. Psalm 25, vers 12, 14. De Heer wijst de juiste weg aan wie voor hem ontzag heeft. Hem zal het goed gaan Zijn land zal overgaan op zijn zonen, vers 14. De Heer vertrouwt hem zijn geheimen toe en maakt hem zijn verbond bekend. Zie, de Heer, halleluja, geeft meer van zijn geheimen, geeft meer van zijn vertrouwelijkheid, amen, voor zij die ontzag hebben voor hem, amen. En dat is niet een ontzag gebaseerd voor mijn eigen zelfzuchtige reden, maar gewoon voor wie hij is. Hij is goed, hij is groot, hij is glorieus, hij is heilig, hij is rechtvaardig, hij is goed voor mij, hij is genadevol voor mij. Amen. En wanneer de Heer ziet van, ah ja, deze man of vrouw, ik kan hem of haar vertrouwen met meer. En dan krijg je meer. God gaat u geen vertrouwelijke informatie geven over andere mensen. God gaat u geen zaken op het hart leggen voor andere mensen, om voor andere mensen te bidden. God gaat u geen last geven voor andere mensen als hij weet, je kan daar niet mee omgaan. He, sommigen krijgen een last voor andere mensen. En wat doen ze ermee? In plaats van voor hem of haar te bidden, gaan ze het rondazuin aan iedereen om te laten zien van, hey, ik ben spiritueel, ik heb gezien in een visioen wat een die en daar allemaal mee bezig is. Amai, heb je dat ook gehoord? Ja. Oh. Maar we gaan ervoor bidden, hè? Maar toch, amai. Zeg, ben ik toch wel van verschoten? En, snap je? God geeft zijn zaken niet wel. Hij geeft het wel eerst om te zien, om te testen van hoe ga je ermee om. Maar als we daar niet vertrouwelijk mee omgaan met zijn heiligheid en met hetgeen dat hij ons geeft, dan gaan we niet meer krijgen. Oh, dank u, Jezus. De oudere broer werd gegeven alles wat hij nodig had. Een ring, sandalen, mantel, al die zaken dat de jongere broer kreeg bij zijn verzoening. Maar hij is er niet goed mee omgegaan. Hij gebruikte de ring niet, hij gebruikte de mantel, hij gebruikte de sandalen niet. Hij representeerde, met andere woorden, de Vader niet. Amen. Maar wanneer wij komen tot zijn troon, Vader, we bidden, Heer, dat we u mogen representeren in deze wereld. En hoe meer we dat doen, hoe meer dat u ons kunt vertrouwen, Heer Jezus, en nog meer kan geven. Halleluja, dank u, Jezus. Nu dat deze maatschappij meer en meer individualistischer wordt en iedereen meer en meer aan zichzelf begint te denken, Vader, laat ons een roep zijn, Heer, in de wildernis, dat God om hun geeft, Vader. Dat het niet draait om hun, dat het niet draait om ons, het draait om Jezus. Het draait om u, Vader, en wat u wilt doen in onze levens, Vader. Halleluja. Laten we daar nog een lied bij zingen, in Jezus' naam. Als u een oudere broer mentaliteit hebt, of je voelt soms opkomen, maak niet dezelfde fout. Maak niet dezelfde fout als de oudere broer in de parabel. De fariseers, de schriftgeleerden, die nog kwader werden na deze parabel, die Jezus hebben verworpen.